Welkom bij Datavoorstellingen, de podcast over mensen en data, waarbij we ons focussen op visualiseren, presenteren en het argumenteren met data. Niet zozeer op de technologie die daarvoor nodig is, maar vooral op wat mensen ermee doen, of beter nog, wat ze ermee zouden kunnen doen. Nou, goedendag alle luisteraars weer. Hier zijn we weer voor een volgende uitzending. En zoals jullie gewend zijn, deze keer weer een voor ons een interessante en ook voor, hopelijk ook voor jullie een hele interessante gast. Wat gebeurde er? In maart 2021 kreeg ik op LinkedIn opeens een uitnodiging. Je kent het wel, er komt opeens een uitnodiging binnen om te linken. En nu heb ik de eigenschap dat als iemand dat doet en ik die persoon niet ken, dan antwoord ik graag van ja, maar zullen we dan ook even een keer kennis maken? En ik moet zeggen dat deze persoon had wel een hele mooie manier om mij af te wimpelen. Want hij had geen tijd en dat zei hij ook heel netjes hoor. Dus ik vond het ook wel een mooie manier hè, om dat even nu niet te doen. Het was gewoon even, kwam niet uit. Maar een paar maanden later kwam hij toch weer terug. Zo van, nou, zullen we dan toch nu even een afspraak maken? En dat was echt een geweldig gesprek. Dus, en toen dacht ik ook meteen van, nou ja, als we deze nog een keertje in ons als gast kunnen krijgen, helemaal mooi. Dat gesprek wat we toen hebben gehad, het staat me nog heel erg bij. We hebben het toen ook gehad over zijn boek. Zullen we het vandaag ook nog wel over hebben. En wat schetste mij verbazing, een paar dagen later na ons gesprek had ik een postpakketje. En daar zat zijn boek in, met een hele mooie handgeschreven kaart. Dus de gast van vandaag kan bij mij al niet meer stuk. Ik bedoel, voor degenen die het vaker luisteren, ik ben helemaal gek van boeken. En als er dan ook nog zulke gave dingen in staan, ben ik al verkocht. Dus wie hebben we dan vandaag uitgenodigd? Hij gaat zich zo meteen zelf voorstellen. We hebben vandaag Gilbert Eikelboom bij ons. En zoals jullie gewend zijn, beginnen wij altijd graag met dezelfde vraag. En dat is Gilbert. Wie is Gilbert eigenlijk?
Ja, wie is Gilbert? Gilbert is 33 jaar, woon in Amsterdam. Je vindt mij in mijn persoonlijke leven veel op de squashbaan. Liefst elke dag sporten, daar haal ik mijn energie vandaan, ook voor werk. Daarnaast hou ik heel erg van in het buitenland zijn en op avontuur gaan. En eigenlijk is dat ook de bron geweest van het schrijven van een boek. Want ik was toen een periode 6 maanden in het buitenland en toen is dat idee ook ontstaan. En in mijn werkende leven voornamelijk gewerkt als data-analyst en data-consultant. Ben ik op Gemini en Cognizant. En waar ik daar wel achter kwam is dat het belangrijk is om meer skills te hebben dan alleen analyse en data skills. Want ja, ik had heel vaak de data wel, maar mensen luisterden niet. En dat is iets waar ik tegenaan liep en waar ik steeds meer mensen tegenaan zag lopen. En ook vanuit mijn interesse in de mens en achtergrond in behavioral science, behavioral economics, heb ik daar gekeken wat kan ik hiermee. En uiteindelijk heb ik daar om die werelden bij elkaar te brengen, dus de menselijke kant en de datakant, Mindspeaking opgericht 2 jaar geleden. En daarmee geef ik nu aan bedrijven trainingen voor data scientists en data analysten om hun communication skills en presentation skills te verbeteren.
Top, gaaf. Ik word al meteen helemaal enthousiast, want Ben en ik houden ons heel vaak bezig met juist mensen die niks van data snappen, te introduceren in de datawereld. En Gilbert, jij bent volgens mij precies de andere kant op aan het wandelen, met dezelfde volgens mij uitdagingen. Hè? Dus vanuit de datawereld kijken hoe je naar die menselijke kant kunt komen. Dus helemaal top. Hey, maar voordat we deze inhoud ingaan, hè, wij zagen dat je volgens mij in Wageningen op school hebt gezeten. Dus kom je daar ook vandaan?
Ja, klopt helemaal. Ik ben geboren in Wageningen. Ik heb er 18 jaar gewoond.
Ja?
Ja, op school gezeten daar tot mijn 18e. En toen ben ik verhuisd op kamers. Eigenlijk wilde ik dat op mijn 16e al. Ja. Niet omdat mijn verband met mijn ouders zo slecht was. Maar ik dacht gewoon, hey, ik wil erop uit. Ik wil op avontuur. Nou, in verlengde met reizen, wat ik net noemde. Dus ik dacht, waar wil ik dan heen? Ja, het wordt of Groningen of Maastricht. Zover mogelijk en wel in een studentenstad waar veel sociale activiteiten zijn ook. Uiteindelijk is dat Maastricht geworden en daar heb ik met veel plezier gewoond.
Oké. Okay. Oh. Hey, en de middelbare school, de RSG Panterijn?
Ja, klopt helemaal. Wat maakt dat je Panterijn kent?
Nee, dat heb ik opgezocht, maar het gaat meer om. Nee, je gaat naar school, je middelbare school. Wat voor hobby's had je toen?
Ja, ik voetbalde veel. Dus ik voetbalde 3 keer per week. Ook wel tennis. Ik heb nog een jaar of 2 heb ik pianoles gehad. Uiteindelijk ben ik dat gestopt omdat sport een groter deel van de week in beslag nam. Tot treurens van mijn moeder, die baalde er ontzettend van, is zelf heel erg creatief en heel erg muzikaal. Yeah. En die had mij misschien ook wel gepusht richting piano en ik vond het best leuk, maar op een gegeven moment had ik daar geen zin meer in om te oefenen en niet zoveel tijd meer voor. Maar dat zijn wel dingen die ik erg leuk vond. Ik las eigenlijk nog helemaal niet zo. Als ik terugdenk naar de Gilbert toen versus nu. Nu lees ik heel veel, zoals Michel ook zegt. Ik hou ook erg van boeken. Alleen toen nog helemaal niet. Ook dat is iets wat mijn moeder wel probeerde aan te wakkeren. Niet helemaal gelukt, maar misschien is dat later gekomen. Ja, dus dat zijn een aantal dingen die ik heel erg leuk vond.
Kijk, het heeft toch gewoon wat incubatietijd nodig, Gilbert?
Precies, precies. En uiteindelijk is het er misschien wel gelukt. Ik moet het ook laten weten aan haar. Dat ze uiteindelijk succesvol is geweest erin.
Zeker, zeker.
Nou, ik zou zeggen, dat is mooie Fred. Zou ik zeker doen inderdaad. Dat is mooi. Ja. Ja, maar goed, dus ik ken de panterij niet, maar ik vond het wel leuk om dit te lezen. Ik dacht, en wat was nou je favoriete vak dan op school? Want je zei, je hield van sporten en muziek. Ja, wat was nou je favoriete vak op de school?
Ja, dat was wel duidelijk wiskunde en natuurkunde. Met name wiskunde vond ik erg leuk. Natuurkunde met name de kwantitatieve kant. Sommige mensen die vinden ook heel de hele theoretische kant erg interessant. Ik zat meer op de kwantitatieve kant. Dus je hebt heel veel sommetjes die je eigenlijk maakt, om het simpel te zeggen. Dat vond ik interessant. En problemen oplossen met wiskunde. Ja, en economie ook wel, maar dan meer de kant van hoe maken mensen beslissingen? En daar ben ik uiteindelijk ook wel verder gegaan. Okay, hoe maken mensen beslissingen en hoe kun je dat ook op een positieve manier beïnvloeden? Dus dat zijn de vakken die ik het leukste vond.
Mm-hmm. Oké. Okay. Je had in Maastricht of in Groningen geen psychologie kunnen gaan studeren?
Nee, ik heb daar wel over nagedacht. Ik was heel erg zoekende. Ik wist eigenlijk totaal niet van oké, wat wil ik nou? En natuurlijk had ik wel een voorkeur voor wiskunde en voor... Ja, ook een beetje de mens, maar dat wist ik nog niet zo goed. Ik wist wel dat ik heel analytisch was. Mm-hmm. En dat leek me interessant. Toen ben ik eerst economie gaan studeren. Wat ook een grote analytische component heeft. Maar dan is toch steeds meer de psychologie kant opgegaan. Omdat daar toch mijn grootste interesse lag, merkte ik. Dus micro-economics, zoals dat heet. Dus de psychologie achter beslissingen van consumenten.
Ja.
En hoe maken mensen die beslissingen? Dat vond ik heel interessant. Dus ben ik stap voor stap die kant op gegaan. En uiteindelijk, ik hoor wel, achteraf dacht ik ook van psychologie zou ik ook razend interessant vinden. Wel moeilijker weer om een baan te vinden, denk ik. Ik denk dat het altijd moeilijker is om van psychologie meer de techniek in te gaan dan andersom.
Mm-hmm.
Dus zo is dat gegaan.
Ja, en dan behavioral economics. Een prachtige titel. Kun je uitleggen wat dat precies betekent?
Ja, dus dat gaat over de goed begrijpen hoe mensen beslissingen nemen. Dus mensen nemen beslissingen aan de hand van value utility die zij verwachten te ontvangen. Dus als ik een paar scoreschoenen koop, dan word ik daar blij van, want mijn ouders zijn kapot, bijvoorbeeld. Maar misschien ook, ik ga naar de kroeg en koop bier, of ik ga voor een bepaald bedrijf werken, omdat dat mij voldoening geeft. En op basis van jouw utility function, dus je verwachte uitkomst van elke beslissing, ga je die beslissing nemen. En aan de hand van de preferences van ieder individu, waarbij vanuit de historie er altijd vanuit werd gegaan, oké, wij zijn volledig rationele mensen en wij hebben volledig inzicht in wat die payoffs zijn. Dus dat werd altijd vanuit gegaan, alleen recent studies of in de laatste 20 jaar zie je steeds meer, dat klopt, daar klopt eigenlijk geen snars van, dat is een leuk model, maar dat is wel een hele grote abstractie van de werkelijkheid, want in de realiteit zijn mensen super emotioneel gedreven en gebeuren er hele andere dingen in het brein, waardoor die rationele modelvorming niet helemaal klopt. Ja, dus daar gaat het over. En ja, het is ook interessant voor data mensen, denk ik, die in data werken. Want data is altijd een supportive function. Dus data zelf doet niks. Maar pas als je het, naar een decision maker brengt en visualiseert of een verhaal vertelt. En vertelt hoe hij of zij betere beslissingen kan nemen met die data. Dan ontstaat er waarde voor de business. En als we niet begrijpen dat die decision maker... ook al denkt hij misschien zelf wel niet, voor een heel groot deel ook emotioneel is, dan missen we een groot deel van de variabelen.
Ja.
En de, ja.
Top.
Dat scheur ik natuurlijk wel heel erg tegen marketing af. Ik heb laatst een marketingpresentatie mogen geven over wat Michel al zei over datageletterdheid. En daar zit natuurlijk heel veel onderbuikgevoel regeren. Want ik denk dat die campagne het wel goed doet. En wat jij nu uitlegt, zou echt een ultieme aanvulling kunnen zijn aan zo'n marketingbeleid. Om te laten zien dat er wel degelijk data aan de grondslag ligt. Om je campagne beter in te zetten of over na te denken.
Ja, zeker. En ik heb ook wel eens nagedacht over websites. Die worden natuurlijk steeds meer gepersonaliseerd aan de hand van data. Nou, heel simpel op nu.nl, verschillende advertenties. Ik heb ook wel eens gedacht, misschien wordt elke bedrijfswebsite van een groot bedrijf die veel budget hebben, die wordt zo gepersonaliseerd dat die website er volledig anders uitziet. Voor ieder persoon die de website bezoekt. Daar ben ik nog niet helemaal over uit of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, want je hebt ook een heleboel content nodig en zoveel verschillende scenario's. Maar daar komt ook weer heel veel ontwikkeling in. Dus ik ben heel benieuwd of dat nog ooit zover komt.
Okay,
dus dat vind ik leuke dingen om over na te denken.
Want Amazon doet dat wel, hè? Dus de homepage van Amazon is voor ons drieën niet hetzelfde. Hè? En niet alleen voor ons drieën, maar voor iedereen anders. Hè? Dus dat,
Amazon doet het al volledig, zeg je?
Nou, de homepage. Ik weet niet wat ze allemaal doen, maar de homepage is afhankelijk van wie jij bent en wat jij eerder hebt gedaan. Ja.
Ja. Ja, ik vind het schitterend. Sommige mensen vinden het ook wel freaky of scary. Maar dan hebben ze een heleboel data en dan gaan ze dat inzetten. Klopt. En voor mij, als het hierbij blijft, voor zulke doeleinden ben ik vrij los erin.
Mm-hmm.
En vind ik het juist wel mooi en interessant dat ze dan een betere klantervaring geven. Natuurlijk zitten commerciële doelen achter. Maar als ik uiteindelijk ook boeken zie of andere producten die interessanter zijn voor mij, dat vind ik ook fijn.
Ja. Hey, Gilbert, we willen natuurlijk zo meteen wat meer weten over jouw professionele carrière. Alleen, dan moeten we er even beginnen met misschien wat het meest opvallende in jouw cv. En dat is professioneel pokerspeler. Pokerplayer. Ik denk dat de meeste van ons dat niet op ons cv hebben staan. Dus vertel, hoe kom je daarin verzeild?
Ja, ik vond... jullie vroegen net wat vond je leuk op de middelbare school. Iets wat ik niet heb genoemd is spelletjes. Spelletjes hield ik altijd heel erg van. Deels vanuit competitie en deels vanuit een soort van drive om ook beter te worden. En mensen en slim na te denken, strategisch na te denken. En toen ik 18 was, toen was een vriend van mij, ik was bij hem thuis. Zat ik naast hem en hij zat op de computer. En hij zei toen, ik speel de laatste tijd wel vaker poker. Toen dacht ik, oké, interessant, ken ik van films, van sigaren en whisky, maar verder eigenlijk niet. Dus ik zei, vertel, hoe werkt dat eigenlijk met die chips en hoe moet je dan inzetten? Dus hij legde de regels basic uit en ik vond het heel interessant, een half uurtje zo gespeeld met z'n tweeën. En toen heb ik het ook gedownload en een aantal maanden gewoon voor gratis geld gespeeld. Dus Play Money kon je gratis krijgen en op PokerStars kon je dan gewoon spelen. En dat ging nergens om, daarom gingen heel veel mensen ook gelijk all in. Maar toch, je kon het spel een beetje leren en begrijpen hoe die dynamiek in elkaar zit. Op een gegeven moment, je kon die gratis pokerchips kon je ook verkopen als je daar miljoenen voor had. Sommige mensen kochten die, ik weet niet wat ze ermee deden, maar je kon het verkopen voor een prachtig bedrag van $10.
Ja.
Als je een heleboel had gespaard, dus dat had ik gedaan. Dat een paar keer gedaan en op een gegeven moment met die $30 op de laagste tafels, met $2 aan tafel, geprobeerd dat uit te vergroten. In het begin lukte dat niet. En op een gegeven moment ging dat wel steeds beter. Dus ik heb ook heel veel tijd erin gestoken van, oké, hoe werkt het spel? Hoe kan ik verbeteren? Wat al die andere mensen aan tafel, wat voor soort mensen zijn dat? Zijn die spelen die heel agressief of passief? En wat zijn mijn kansen? Want eigenlijk is poker een spel van wiskunde en kansberekening. En strategie. Dus je moet continu bekijken, hey, ik heb nu 2 tienen. Iemand anders gaat heel erg verhogen. Kan ik hiermee meegaan? Wat zijn mijn kansen dat hij niet een hogere kaart heeft?
Mm-hmm.
En wat zijn de volgende kaarten? Dus dat vond ik heel interessant eraan. En uiteindelijk heel veel verder uitgebouwd. En heel veel op internet gelezen, met mensen gepraat. Van oké, hoe kan ik beter worden? Hoe kan ik beter worden? Daar heeft heel veel tijd en moeite in gezeten. Maar uiteindelijk ging dat steeds beter. Tot het moment dat ik dacht, ja, ik moet misschien mijn ouders gaan vertellen. ja, want het ging eigenlijk zo goed dat, dat ik echt maand op maand behoorlijk wat geld won ermee.
Ja.
En op een gegeven moment toen ik dat merkte, toen dacht ik, hey, ik wil eigenlijk mijn studie tijdelijk stopzetten om hier meer tijd in te gaan steken, omdat dit gewoon zo'n grote kans is dat ik niet geen studieschuld heb en ja, misschien nog wel meer op kan bouwen. Dus dat wilde ik echt graag. Dus toen ging ik het gesprek hebben met mijn ouders. Alleen ik zat er niet zo, ik keek er niet zo naar uit. Want ik dacht, hoe gaan ze reageren? Is mijn zoon gokverslaafd? En dat soort dingen. Maar ik ging het gesprek aan en ze reageerden eigenlijk best wel positief. Ik kon ook laten zien, hey, maand op maand is een positieve uitkomst, is winst. Mm-hmm. En ze dachten, ja, misschien nog steeds dat ik gokverslaafd was. Misschien was het ook wel zo. Maar in ieder geval wel met consistente resultaten. Dus toen ben ik door gaan spelen. En ik speelde dus altijd online op 6 of 8 tafels tegelijk. En ja, het mooie van online is dat je daar zoveel data hebt. Dus elke keer als ik aan de beurt was, dan kon ik klikken op een van die spelers. En dan verschenen er 100 datapunten die mij vertelden wat voor soort speler dat is. En dan daarvan kon ik analyseren wat mijn beste keuze moest zijn. Wat mijn beslissing moest zijn. En dat vond ik heel erg leuk aan. Dus zo is dat ontstaan. Ook wel wat in het buitenland gespeeld en live toernooien. Alleen toen zijn er een paar mensen geweest, een paar Belgen, waarmee ik bevriend was. Die gingen naar Malta verhuizen. Mm-hmm. En die vroegen, ga je mee? Gaan we daar een jaar zitten? Mooi appartement aan het strand. Alleen, toen heb ik toch gezegd, nee, ik ga dat niet doen. Ik ga poker stoppen. Ik was toen actief bij een dispuut. We runden een kroeg in Maastricht.
Ja.
En toen ben ik daar in het bestuur gegaan. Dus een heel ander pad gekozen. En ik ben daar heel blij om dat ik dat heb gedaan. Want de pokerwereld is best wel narrow. Er wordt heel veel over poker gepraat. Het gaat ook veel over geld.
Ja.
En op dat moment voelde ik van ja, de wereld heeft zoveel meer te bieden. Ik wil ook wat breder gaan leren.
Duidelijk. Top. Hey, maar je zegt over die data. Hè? Dus er was heel veel data beschikbaar van die andere spelers. Maar was dat dan alleen maar, laten we zeggen, in de toepassing die je gebruikte? Of kon je dat dan downloaden en in een model stoppen? Of wat deed je met die data?
Ja, dus wat ik had een abonnement, dus dan kon ik voor, ik weet echt niet meer hoeveel ik voor betaalde, maar meer dan een paar honderd euro volgens mij. Maar dan kreeg ik dus alle data van alle spelen, van alle spellen die gespeeld werden die maand. Dus die kreeg ik toegestuurd. Die kon ik dan inladen in Holder Manager, zoals die tool heet. Uh-huh. En dat is gewoon een tool waar dan alle data wordt ingeladen. En dat betekent als wij drieën aan een pokertafel plaats zouden nemen, dan zie ik gelijk van jullie alle statistieken van die maand, of alle geschiedenis die jullie hebben. En dat, en deels is dat, het is niet dat ik dat aan het modelleren was, want aan de tafel heb je daar ook niet echt tijd voor.
Ja.
Dus dat is deels ook uit je hoofd, of ongeveer per benadering. Maar je hebt wel een aantal vuistregels van, oké, als er nog 2 kaarten komen, en je gaat allebei all in, dan heb je, en je hebt zoveel outs, dus zoveel kaarten die ervoor zorgen dat jij de winnende hand krijgt,
ja.
Dan ja, doe je die op de flop keer 4 en op de turn keer 2. En dat is je percentage ongeveer dat je gaat winnen.
Kijk, dus los van de kaarten was je dus continu allemaal dit soort rekensommetjes aan het maken.
Ja, zeker.
Maar hoe deed je dat dan aan een live tafel?
Ja, aan een live tafel is heel anders, want dan heb je inderdaad geen data boven iemands hoofd staan die je kunt gebruiken.
Nee.
Dus dat is heel anders. Plus het gaat ook veel langzamer, want ik speelde dus niet 6 tafels tegelijk dan, maar 1. Dus dan moet je ook heel erg geduldig zijn en echt wachten op de goede kaarten. Want dat is de meest gemaakte fout, is dat mensen deel willen nemen en ook gaan spelen met hele slechte kaarten. Dus dat is heel anders. En dan gaat het ook heel veel over tells, zoals dat heet. Dus hoe zie ik aan jouw gezichtsuitdrukking of handen of drinken.
Aan je bril toch?
Yes, en,
ja, dus dat allemaal dat soort dingen die geven iets weg over de andere speler. Maar ja, ik ben daar nooit echt een expert op geworden, omdat ik nooit heel veel live heb gezien. Maar ik vind dat wel heel interessant, want dan gaat het nog wel meer over het menselijke. In plaats van meer het analytische van, hey, hij heeft de laatste 5 keer dit gedaan, misschien gebeurt het nu weer.
Ja, precies.
Zeg. Ja, hey, maar wij zagen een artikel uit het FD. Wat is er gebeurd op 2 september 2009?
Ja, het ging niet altijd supergoed. Want dat was inderdaad de dag dat het Valikant misging. Ik heb toen die dag heb ik veel geld verloren.
Ja.
Of nacht, kan ik beter zeggen. Dus ik speelde ook vaak 's nachts, omdat dan heel veel mensen uit Amerika online waren. En ook minder goede mensen, ja, waardoor je een grotere edge hebt. En die dag heb ik heel veel geld verloren en daar baalde ik best wel van. En ik dacht van, wow, oké. Dus zo'n groot bedrag, want ja, hier had ik zoveel van kunnen doen. En ik was toen ook student en Dus dan liggen de gemiddelde budgetten van ook andere mensen om je heen ook een stuk lager.
Ja.
Ja, dus dat was wel schrikken. Wat ik wel altijd deed is ervoor zorgen dat ik nooit op hoogste tafel ging spelen of op een tafel waar ik niet meer dan 20 keer mijn volledige inzet kan verliezen. Dus wat dat betekent, is eigenlijk een soort van risk management of bankroll management. Dus als jij, stel jij hebt 100 euro te besteden voor poker, ja, dan moet je eigenlijk maximaal 5 euro per tafel zitten. En eigenlijk 2 of 1, als je iets conservatiever en verstandiger bent. Dus op die manier, en als je dan iets verliest, dan moet je ook weer gelijk stakes naar beneden.
Oké.
Ja. Oké.
Dat gaat waarschijnlijk heel vaak mis. Heel
veel mensen. Ja, zeker, zeker. Je ziet ook wel eens dat mensen misschien wel dronken zijn of daar 's avonds thuiskomen of dan heel agressief spelen of met alles op tafel zitten. Ja, en dat stond me ook een beetje tegen, moet ik zeggen, dat poker altijd als ik zou winnen, dan komt het altijd van iemand anders. Dus je creëert gewoon helemaal niks.
Ja.
Je creëert geen waarde, je helpt geen andere mensen. Sterker nog, je helpt mensen van hun geld af. Dus dat zorgde ervoor dat ik dacht, nou, dit is toch niet helemaal wat ik
wil. Zero sum game, toch?
Ja, precies. En daar heb je ook nog de bank, dus dan wordt het ook nog negatief, ja.
Die help je het liefst helemaal in geld af.
Ja, precies.
Okay.
Nou, hebben jullie wel eens gepokerd?
Nee.
Nou, dat mag geen naam hebben. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik vind spelletjes spelen heel leuk, maar alles wat lijkt op gokken, ik heb dat gen denk ik niet meegekregen. Ik snap er helemaal niks van. Dus ik vind het spel. Ik ben wel eens in een casino geweest en ik vind dan blackjack wel leuk omdat ik het spelletje leuk vind. Maar ik vind de rest vind ik eigenlijk allemaal gedoe eromheen. Dus niet aan mij.
Al fascinerend. Want ik ben in Las Vegas in casino's geweest en gewoon om te kijken en een klein beetje gokken. Maar ik vind het fascinerend hoe dat in elkaar zit. Ja. Op psychologie dan, weet je, hoe je mind gefuckt wordt door gewoon denken dat het continu maar hetzelfde moment op de dag is. Dat je, ik ging wel s'avonds, liep ik door het casino heen naar mijn hotelkamer en s'morgens kwam ik terug en het leek alsof de tijd had stilgestaan. Het leek alsof dezelfde mensen nog steeds aan het spelen waren. Dat is echt heel apart.
Ja, het is gekke werk eigenlijk. Hè? Ze hebben ook nergens klokken hangen, dus je hebt geen flauw idee hoe laat het is, geen ramen.
Ja.
Nee.
En misschien waren het wel dezelfde mensen.
Ja, dat kan ik me niet meer herinneren. In mijn hoofd waren het dezelfde mensen, maar ik weet niet of het al zo was. Maar,
heel dat zou maar kunnen.
Ja, ja, ja.
Dan heb je gestudeerd, je hebt je carrière uitstapje gemaakt naar de poker. En dan ga je aan de slag. En wat je al zei, Cognizant en Capgemini als analist, hè? Of als data-analyst. En hoe kom je daar dan bij? Want ik bedoel, je had vanuit behavioral economics ook heel veel andere dingen kunnen doen, toch?
Ja, ja. Ja, wat ik op dat moment, toen ik mijn keuze maakte, toen vond ik bijvoorbeeld customer analytics interessant. Ik had wel door van, de combinatie tussen psychologie en data of analyse vind ik interessant. Mm-hmm. Dus psychologie en wiskunde, zo noemde ik het nog toch, toen nog. En toen ben ik heel veel gaan solliciteren. Dat was echt niet makkelijk in het begin. Ik kwam ook best wel wat afwijzingen bij toen ik de eerste paar sollicitaties had. Ik kwam wel bij de business courses terecht, ook bij andere bedrijven. Alleen dan werd het hem toch niet. En als ik zo terugdenk, denk ik ook van, waarom lukte dat nou niet? Want ik kreeg dan wel een invite. En ik denk dat ik toen veel te afwachtend mezelf opstelde en veel te kat uit de boom, weinig initiatief. Mm-hmm. Dus dat is wel iets wat ik nog moest ontwikkelen. Mm. Toen uiteindelijk bij Cognizant terechtgekomen, toen vertelde ik aan vrienden van, ik ga bij Cognizant werken. En toen zei iedereen, wat zeg je nou? Ja. geen flauw idee en mensen kenden Cognizant totaal niet. Maar wat ik er leuk aan vond, is dat het het is het bedrijf van technologie en het was super in groei. En ik, ik had een goede klik met de mensen daar. En toen ik daar begon, merkte ik van, het is best wel chaotisch hier. Ik wist nog niet echt wat werken was, maar ik dacht wel, volgens mij is dit niet helemaal normaal. Maar dat zorgde er wel voor dat het super dynamisch was. Dat je af en toe rollen kreeg waar je eigenlijk te junior voor was. Ja. En daar heb ik wel heel veel geleerd, ja.
Oh, gaaf.
Ja.
Ja. En hoe zou dan de stap naar Capgemini dan?
Ja, ik heb toen veel gewerkt met mensen bij Cognizant. En dus mijn manager en de manager daarvan. En ja, zij waren op een gegeven moment ook naar Capgemini. Ik zat toen een half jaar in Barcelona, werkte ik voor Cognizant. Dat was een mooie kans om zo internationaal te werken. Mm-hmm. En de switch die ik toen wilde maken is 1, nog meer de datakant op. En daar zat ik een beetje in vast bij Cognizant. Want ik kreeg niet helemaal de kansen waar ik nou wel naar op zoek was. Mm-hmm. En 2, wilde ik ook ontwikkelen als trainer. En bij Capgemini heb je een academy.
Ja.
Interne academy, maar ook extern. Waar je ook trainer kan worden. Dan moet je wat ervaring opbouwen. Maar dus die 2 gecombineerd dacht ik, hey, dit is een mooie kans. Dit wil ik gaan doen. En toen ben ik ook gelijk trainingen gaan geven. En ik heb op de universiteit ook wel les gegeven in behavioral economics. Dat vond ik heel erg leuk. Om kennis over te dragen en mensen te helpen om te groeien.
Ja.
En dat kon ik op die manier bij Capgemini Academy verder gaan ontwikkelen.
Kijk.
Hoe komt dan die interesse om les te geven? Waar komt dat dan vandaan?
Ja, ik denk eigenlijk van mijn ouders. Mijn ouders zijn beide leerkracht geweest.
Ah, oké. Okay.
Dus ik denk dat het daar vandaan komt. En ja, en wat ik er leuk aan vind, is eigenlijk als ik denk van, hey, wat wil ik graag uit het leven halen? Of als ik heb ook wel eens een oefening gedaan van, hey, als ik op mijn begrafenis ben, wat wil ik dan gedaan hebben? Of hoe moet mijn leven dan eruit hebben gezien dat ik tevreden ben? En dingen die wel vaak terugkomen is dan persoonlijke connectie. Dus connectie met andere vriendschappen en professionele relaties en dat en mensen helpen. Want als het alleen maar over mij gaat en ik heb een leuk leven en ik heb vakantie en ik scores in voetbal, dat is leuk, maar goed. Het voelt wat dieper als ik het ook iets kan doorgeven of bijdragen. En dat is eigenlijk de mooiste momenten, vind ik, als ik een bericht krijg van, hey, ik heb dit gelezen van je of ik heb je boek gelezen en nu doe ik dit anders. Ook al is dat 1 persoon en als het heel klein zou zijn, dan is mijn dag eigenlijk al goed.
Oké.
Okay. Nou, dan heb je heel veel goede dagen achter de rug.
Ja, want het is een mooi bruggetje.
Want laten we hem er maar bij pakken. Ja,
precies.
Dat horen ze natuurlijk niet, maar...
Mijn zaten er niet in de kast, man.
Dan ga je, er staat niet bij jou in de kast, jongen.
Nee.
Hey, maar dan, hoe kom je dan tot het schrijven van een boek? Want dat is dan wel even een andere stap.
Ja.
Ja, ik heb een half jaar sabbatical genomen. Dat kon bij ik op geen manier waarvoor ik super dankbaar was. Dat is altijd iets wat ik al graag wilde doen. Ik heb altijd het schrijven wel interessant gevonden. Dus ik ging wel wat blogjes schrijven op LinkedIn. Een paar jaar geleden, zo voor de wereldreis, die dan vrij matig gelezen worden. Maar het ging me vooral om dingen opschrijven. Dat vond ik al heel leerzaam om de dingen in mijn hoofd, de ideeën in mijn hoofd te formuleren. En ja. Hoeveel mensen dat lezen, als mensen het lezen, het leuk, maar het is voornamelijk voor mezelf. En als ik publiceer, dan krijg ik wel weer feedback en dan verbeter ik mijn schrijfstijl. En ik heb toen ook een schrijfcursus gedaan, een writing course. En op die reis was ik niet van plan om een boek te schrijven. Maar na 2,5 maand wat minder dingen doen of heel veel hiken en in de natuur zijn, wilde ik ook wat meer weer bijdragen of maken. En toen dacht ik, ik ga, als ik terugkom, mijn eigen bedrijf beginnen. En dan moet ik ook wel leads genereren en wat awareness. Dus toen dacht ik, ik ga 10 pagina's PDF schrijven. En in die PDF ga ik dan delen wat ik heb geleerd over people skills en psychologie. En, mm-hmm. en hoe krijg je eerst de promotie, misschien zulke dingen. Om meer junior mensen te helpen. Alleen die brain dump die werd steeds groter en groter. En ik merkte van, hey, ik moet wel een soort van invalshoek. Ik had ook wel vaak gehoord en gelezen. Je moet wel een probleem oplossen en een soort categorie pakken. Want er worden 1000 boeken gepubliceerd per dag. Zeker over communicatie. Dus er moet wel een soort unieke factor in zitten.
Mm-hmm.
En toen dacht ik van, oké, het wordt een soort van people skills for technical people. En allemaal dat soort titels. Dus langzaam maar zeker groeide dat uit tot een veel groter boek. Tot 100 pagina's waar ik uiteindelijk ook samen met de professional editor flink heb zitten snijden.
Ja.
En daar is uiteindelijk People Skills for Analytical Thinkers uitgekomen.
Gaaf.
Oh, ja. Hey, en het boek heb je daar geschreven. En hoe breng je dat dan uit?
Ik heb het zelf gepubliceerd.
Uh-huh.
Veel mensen vroegen, moet je niet een uitgever hebben en zo. Ik heb wel wat mensen gevraagd. Ik hoorde best wel veel slechte reacties van mensen die wel met een uitgever werkten. Die zeiden, ze beloven veel marketing, maar uiteindelijk doen ze het niet. Dus ze pakken vooral margins, dus daar heb je niet zoveel aan. Sommige mensen zeiden, je moet absoluut met een uitgever, ben je gek, zelf publiceren. Dat lukt je niet. Ik had een goed gevoel bij zelf publiceren wel. En ik ken een paar mensen die dat ook hadden gedaan. Dus dat gedaan, maar dan is marketing natuurlijk wel een belangrijke component. Ja, ja, zeker. Ja.
Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je
precies.
Ja, wat ik heb gedaan is, ik heb een paar dingen gedaan. Dus ik heb op mijn website heb ik een lead generatie opgezet, waarbij mensen een gratis deel 1 kunnen lezen. Dus dan krijgen mensen een soort sneak preview, waarin ik dan mensen hoop te overtuigen van, oké, het is het waard om het hele boek te kopen, als het boek je aanspreekt. Dus dat, en met een soort automatische e-mail flow, met nog een paar e-mailtjes erachteraan, zodat ik er geen omkijker naar heb.
Ja.
Twee, ik heb het ook wel gestuurd naar mensen in de datawereld. Nou, dus ook naar Michel, maar ook wel naar, naar andere mensen. En soms gingen die erover posten en dat leverde weer nieuwe comments op en volgers op LinkedIn. En ik ben er gewoon veel meer gaan posten nog op LinkedIn. Wat ik al deed, ben ik nog meer gaan doen. En ik ben gewoon heel veel over deze onderwerpen gaan praten, over data en over communicatie en storytelling. En op een gegeven moment zijn er steeds meer mensen blijven hangen die daar geïnteresseerd in zijn, die dan ook op een gegeven moment mijn boek zien. Ook omdat mijn boek best wel veel gedeeld werd door andere mensen. Die ik niet kende, maar die het boek hadden gelezen en die zeiden, hey, dit is een leuk boek. En zo ging eigenlijk het rond. En dat viel me heel erg mee, ja.
Grappig, hè?
Ja, maar dan heb je, laten we zeggen, de aandachtsmachine die loopt dan, hè? Maar dan moeten mensen hem ook nog kunnen kopen. Hoe zorg je ervoor dat in een... Hoe heb je die distributie dan aangepakt?
Ja, dus ik verkoop hem voornamelijk via Amazon. Bijna alles loopt via Amazon. Ik denk 95%, nou, nog wel meer. En Amazon is het gewoon zo dat je je boek uploadt en dan wordt hij gewoon beschikbaar in paperback, dus in een normaal boek en e-book. Daar heb je al twee verschillende formats voor nodig. Dus heb je iemand nodig die dat kan designen.
Ja.
Maar dat heb ik gedaan. Lisa, even één stap terug. Lisa Kroes, die hebben jullie ook in de uitzending gehad. Fantastisch mens en misschien nog wel betere designer. Die heeft illustraties gemaakt in mijn boek. Was echt super, super gaaf dat zij dat heeft gedaan. En ik ben ook heel blij dat ik met haar heb gewerkt. Want ja, het is ook echt eruit gekomen zoals ik graag wilde. En ja, ik merkte gewoon dat zij veel expertise erin had. Omdat zij data begrijpt en design.
Ja.
En dat heeft heel erg geholpen. En nu de distributie gaat via Amazon bijna allemaal. Bol.com verstuur ik wel zelf, omdat het Nederland is. En vind ik grappig om een beetje contact te houden, ook met lezers.
Ja.
Maar Amazon heb ik geen omkijken naar.
Oké, top. Hey, en dus nu, laten we zeggen, heb je... Je werkt niet voor jezelf, hè? Je hebt Mindspeaking gestart. Je hebt je boek. Je geeft volgens mij best wel veel training, hè? Wat doet Gilbert bij het speaking? Wat houdt je bezig?
Ja, wel veel trainingen. Zeker de komende tijd wordt het wel erg druk. Dus tot oktober ben ik eigenlijk wel uitverkocht. Ik ga training geven bij ING. Dus voor 70 data analyst en data scientist. En in België. En voor African Bank, dus een bank in Zuid-Afrika. Ook een groep data scientists en data analysten. En waar mijn training over gaat, is dus communicatie. Het is opgebouwd in drie verschillende sessies. Dus waar ik niet zo in geloof, is één sessie per jaar. Een hele lange sessie en dan boom. En dan moet je het kennen.
Ja.
Want het is super moeilijk om dat gedragsverandering te realiseren.
Ja.
Dus er zijn drie sessies verspreid over 3 maanden. De eerste gaat over business understanding. Dus stellen we goede vragen. De tweede gaat over buy-in. Het verkrijgen van draagvlak en overtuigen van mensen met data. En de laatste gaat over data storytelling. Dus deels voornamelijk over narrative, een beetje over visualisatie. Maar er zijn best wel veel mensen die al wat van visualisatie gehad hebben. En een bouw van een sterke narrative, dus een verhaallijn, dat is waar de meeste mensen meer behoefte aan hebben in mijn ervaring. En dan tussendoor krijgen ze toegang tot een soort portal waar ze video's kunnen kijken als soort van, als recap en als hulpmiddel om ook toe te passen. Want dat vind ik belangrijk.
Ja. Hey, en doe je dan die trainingen alleen verzorgen, laten we zeggen, in company? Dus een bedrijf zorgt ervoor dat die... Of heb je ook open inschrijving trainingen? Kunnen mensen die dit horen zeggen van, hey, dat vind ik interessant, zich gewoon melden?
Ja, niet meer. Ik heb ze niet meer. Want ik heb ze in het begin wel heel veel gedaan. Ook om te valideren, hey, welke is de content goed? Wat moet ik verbeteren? Ook om eerst de testimonials te krijgen en dat soort dingen. Maar nu doe ik eigenlijk alleen maar meer in company. Maar ik ben wel bezig met een online course die dus volledig voor opgenomen is.
Ja.
Die mensen wel als individu kunnen kopen.
Okay.
Ja, en een andere, ja, iets anders wat me nu erg bezighoudt is van oké, wat is de volgende stap is om mensen te vinden die ervaring hebben met training en ook iets van data afweten, die mijn trainingen kunnen geven.
Ja.
Want ik merk gewoon, nu kom ik gewoon handen tekort eigenlijk.
Ja.
En dat is de volgende stap. En dat is iets waar ik naar op zoek ben. Dat is nog best wel lastig, denk ik. Want er zijn best veel data mensen, denk ik, die misschien leuk vinden om data training te geven, maar voornamelijk met data willen werken en wat minder geïnteresseerd zijn in menselijk gedrag. Maar gelukkig zijn er natuurlijk uitzonderingen.
Gaaf. Leuk hoor.
Zeker. Hey, ik volg je ook op LinkedIn en ik krijg altijd heel veel berichten van jou. Hoe doe je dat, joh? Hoe genereer je al die berichtjes? Dat je af en toe denkt van jeetje, maar je hebt niks anders te doen dan alleen maar op LinkedIn berichtjes plaatsen.
Ja, dat zeggen veel vrienden van mij ook. sowieso, ik plan ver vooruit. Dus af en toe neem ik even een paar uur en dan maak ik een heleboel posts. En die zet ik dan allemaal klaar. Dus ik ben ook in Oeganda geweest, 2 weken op vakantie. En dan wordt er gewoon doorgepost, terwijl ik gewoon daar zit en me daar niet mee bezighoud. Daarnaast heb ik ook een team in de Filipijnen, die mij helpen met het maken van content. Dus dan moet je denken aan design en admin. Dus ik heb af en toe linkjes onder mijn post met een link naar mijn website. Dat doen zij. Dat maakt het makkelijker. Af en toe gebruik ik ook content van andere mensen. Dan deel ik mijn visie erop, mijn invalshoek. En dan zet ik de naam erbij van die persoon, waardoor die persoon wel ook de aandacht krijgt die hij verdient. Mm-hmm. Dus ik maak ook niet altijd alles zelf.
Oké,
maar het is wel een hoog volume, toch? Ik bedoel, is het 1 keer per dag of is het 2 keer per dag? Of?
Ja, 1 keer per dag. Dus elke werkdag, ja.
Oké. Dus 5 posts per week.
Ja, precies. En ik probeer echt veel minder op LinkedIn te zitten. Het kan ook super afleidend zijn. Het heeft heel veel gebracht qua business, maar uiteindelijk kost het ook veel headspace. En ik merk dat ik ook gelukkiger ben als ik minder op LinkedIn zit. Mm-hmm. En deels is het leuk, want het is verbinding met andere mensen. Maar het kan ook juist heel ongezond zijn, want het is gewoon een Instagram voor professionals, of hoe je het wil noemen.
Ja.
Dus het kan ook heel verslavend werken en dat is heel, heel slecht, denk ik.
Ja. Mooi hoor. Ja, het is al.
Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe kijken jullie tegen LinkedIn aan?
Je bedoelt in brede zin of?
Ja, of waar we het nu over hebben, over dat het misschien wel verslavend is. Ervaren jullie dat ook zo? Dus besteden jullie tijd aan LinkedIn?
Nou ja, ik bedoel, makkelijk gezegd ja, daar besteed ik wel tijd aan. Omdat het, laten we zeggen, het is je digitale uithangbord van je zaak, hè, om het even zo te noemen. Het is zeker wel iets om rekening mee te houden. Het is alleen, wat ik altijd een beetje moeilijk vind, is dat ik verder zit ik helemaal nergens op sociale media. Omdat, alle kritiek die je daarover hoort, daar trek ik me nogal aan. Ik bedoel, ik heb niks met digitaal allerlei dingen delen, terwijl ik liever met mensen die gesprekken voer. Dus dat is de reden dat ik nergens anders op zit. En ik merk, ik heb wel het gevoel dat LinkedIn wel steeds minder zakelijk aan het worden is. Hè? Dat gevoel heb ik. De mensen nemen steeds meer de vrijheid door allerlei privé dingen mee te nemen. En dat is een goed recht. Iedereen mag dat zelf invullen. Alleen dat past niet zo heel bij mij. Ik bedoel, maar ik kan wel voorstellen, ja, als je wat post, ja, het doet toch wat met je als er meer mensen deze keer dan vorige keer zijn. Of als mensen het liken of sharen. Dat doet toch wat met je. Ik bedoel, dat kunnen we niet uitschakelen. Hmm. Dus dat effect is wel herkenbaar. Ja. En je ziet ook soms hele aparte dingen. Ik moet zeggen dat ik via LinkedIn ook hele interessante mensen ontmoet. Nou, Gilbert, daar ben jij er één van. Hè? Dus dat had anders denk ik niet gebeurd.
Ja.
En dat zie ik. Dus er zijn de dingen, schaduwzijden waar ik niet zo blij van word. Maar er gebeuren ook hele gave dingen. En dan is het een beetje de balans zoeken.
Ja, precies. Ja,
wat ik gaaf vind is dat je dingen kan delen met anderen waar je anders niet zo snel terechtkomt. En het, nou ja, goed, wat Michel net zegt, in jouw contact komen. Maar goed, zoals de datavoorstelling podcast delen we ook via LinkedIn. En dan krijg je allemaal reacties van mensen die denken, hoe komt het daar nou terecht? En mensen daar reageren op. En dat vind ik dus wel erg, erg grappig. En ja, dus dat gaat, ben ik wel wat actiever erin. Ik merk wel dat als je er weer wat geplaatst hebt, je denkt van, hoe gaat het er nu mee? Dat je er dan wel wat constanter volgt. En dat is wel die trigger naar verslaving bijna. Ik probeer dat te vermijden. Maar ja, als we iets geplaatst hebben en het is weer nieuw uit, dan ga je toch even kijken. Nou, dat zijn de reacties. Dan gaan we kijken naar onze podcast provider. Van, nou, hoe gaat het nou met een aantal plays? Dat je, het is gewoon leuk om te volgen of te kijken of het aanzet. Of je het gevoel wat je zelf hebt, of dat ook gedeeld wordt met anderen. En dat is ja, soms heel leuk en soms heel teleurstellend. Maar ja, goed, dat is...
Ja, precies. Het is wel een hele mooie tool in ieder geval om real-time feedback te krijgen. En ook voor mensen die misschien buiten je kring zijn. En ja, ik heb zo ook al heel veel ideeën gevalideerd. Van, hey, wat zijn nou de echte uitdagingen? En de dingen waarover ik praat op LinkedIn. Soms denk ik, hey, dit is een post die veel mensen aanspreekt. En dat klopt, ja. Klopt geen snars van. En soms denk ik, hey, dit is wel aardig. Maar dan wordt er heel veel op gereageerd. En denk ik van, hey, daar zit blijkbaar een uitdaging. Of iets dat triggert aan mensen. En daar moet ik misschien ook iets van in mijn training doen. Dus dat is ook wel een hele goede manier om feedback te krijgen en veel data.
Ja. Nee, zeker, zeker. Het heeft hele, hele sterke kanten. En, maar ook soms zie je ook wel dat het moeilijk is om de nuance discussie te krijgen. En als ik sommige artikelen zie waar laten we zeggen, honderden reacties op zijn, nou, dan haak ik al af. Hè. Ik ga dat niet doorspitten. Weet je, dus dat is wel een beetje, een beetje tweezijdig.
Ja. Nou, het inderdaad, de nuance of het hele zwarte-witte polariseren, dat vind ik wel minder ongenuanceerd, gewoon gestrekt been dingen roepen om dat toch maar via social media's. Nou, daar heb ik ook wel wat moeite mee. Dat is nou niet echt, weet je, ik probeer dat altijd wel genuanceerd te zijn. En als ik commentaar geef, want ik heb heel lang FD-berichtjes gecheckt en of visualisaties probeert wat commentaar op te leveren. Maar daar heb ik ook wel een alternatieve versie gemaakt. Dus ik zeg aan, ik zie iets in FD staan, een visualisatie. En ja, dat vind ik eigenlijk niet goed. En dan laat ik zien hoe ik denk dat het beter zou kunnen. Dus het is mijn mening. Maar ik laat dan wel een alternatief zien. Ik ga niet alleen rücksichtloze kritiek geven. Ik probeer ook een alternatief te schetsen. Dus dat is wel weer...
Precies,
dat vind ik dan wel.
Precies. En dan maak je ook waarde voor andere mensen. Van, hey, dit is misschien niet hoe het moet. Of ik vind dat niet zo moet, maar... Zo wel. En dan laat je ook wat zien in plaats van alleen maar te schoppen. Ja,
correct. Ja. Ik vind ook dat je dan ook de guts moet hebben om met de billen bloot te gaan en ook een alternatieve versie. Dat kunnen dan ook mensen niet mooi vinden. Dat geeft niet. Maar dan heb ik je wel aangegeven wat de beweegredenen zijn om dat te maken. En dan, dan kan je dan en precies wat je zegt, dan ga je toetsen of dat ook weet je, bij anderen ook zo is. En dan kun je het aanscherpen. En dus, vaak krijg je dingen terug. Ja, dat is interessant. Dat kan ik wel verbeteren. Dan kan ik het nog iets meer aanscherpen. Dus dat vind ik dan weer leuk. Maar je moet dan wel in een positieve setting gaan. Gewoon afbranden omdat het gewoon even makkelijk is. Dat vind ik niet mijn stijl.
Ja, mee eens.
Hey Gerald, ik heb nog een andere vraagje. Hè? Want in het begin had ik al gezegd, jij doet het vooral, je gaat vanuit de data proberen de mensen, hè? Dus je moet de analytische denkers proberen dichter bij, laten we zeggen, de sociale denkers te krijgen, als ik ze even zo mag groeperen. Heb je nooit gedacht om misschien ook de andere richting te doen? Dus de mensen die niks met data hebben, wat meer te vertellen over data?
Ja, wel over nagedacht. En ik denk dat er ook best wel veel mensen zijn die daarop richten. Want data literacy programs en mensen te helpen. Ja, ja. De kansen te zien met data of meer technische training. Maar uiteindelijk is het voor mij, haal ik er meer plezier uit om mensen te helpen met juist die communication skills en menselijke kant. Mm-hmm. Dat ligt toch dichter bij mij. Ik vind data interessant. Ik vind nieuwe technologieën interessant. Maar uiteindelijk gaat het mij voornamelijk wel om de mens die tegenover me zit. Of die mens die de data produceert of maakt. Of de technologie. Ja. Dat vind ik toch interessanter.
Top.
Ja.
Helemaal goed. Hey, ik wil graag afsluiten met de verwachting dat we binnenkort... onafhankelijk van onze werkgevers training bij jou kunnen gaan volgen, online. He, dus ik ga ervan uit dat we daar vast wel iets over horen als het zover is.
Ja, het is nu een commitment, hè? Dat heb ik net uitgesproken. Ja, en jij houdt me eraan, dus dan moet het
zeker,
komen.
Zeker. Ik heb de mailtjes al klaar liggen. maar dat lijkt mij echt geweldig. En, dus ik kijk er wel naar uit. En ik zou zeggen, ga lekker zo verder met wat je aan het doen bent, want er valt nog heel veel te winnen. Dus, en als we met z'n allen niet alleen maar beter worden in analytisch denken, maar ook beter worden als mensen en het samen kunnen doen, dan gaan er echt hele gave dingen gebeuren. Want uiteindelijk moeten we het samen doen. Dus bedankt. En voor degenen die luisteren en die zeggen van... Hey, ik weet helemaal niet waar dat boek over gaat. Geloof me, we gaan het erbij zetten in de show notes. En je gaat ze opzoeken. En zoals ze zeggen in het Engels... go and get yourself a copy. En lees het maar. Ik moet je zeggen, het was prettig lezen. Dus het is ook niet lastig om te lezen. Dus ik zou zeggen, iedereen die dit onderwerp een warm hart toedraagt... ga het boek halen en... Nou, ik hoor net dat als je hem via Bol koopt, gaat Gilbert hem ook nog zelf versturen. Dus wie weet. Maar
aan de slag. Dat is een mooi persoonlijk kaartje bij.
Kijk, helemaal tof. Dan wil ik je bedanken, Gilbert, voor vandaag. Dankjewel voor het hier zijn. Geweldig om je zo te spreken. En hopelijk tot snel.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk om hier te zijn en met jullie te spreken. Ik onderstreep alleen maar wat je zegt. Ik denk dat het mooi is als techniek en mens samenkomt. Dus laten we daar naar streven.
Ja. Dankjewel. En tot gauw.
Ja, tot gauw.
Hoi.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Datavoorstellingen. Als je het interessant vond, abonneer je dan op onze podcast. Dan blijf je altijd op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Heb je vragen of suggesties? Stuur ons dan een mail. Onze mailadressen staan bij de toelichting van deze aflevering. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.